Hoofdstuk 16. De invloed van leefstijl op hart- en vaatziekten. Waarom leidt de een aan hart- en vaatziekten en de ander niet? Er kunnen zaken een rol spelen waarop je weinig invloed hebt, zoals een genetische aanleg, maar bij hoeveel mensen is hun ziekte niet een gevolg van hun leefstijl? Bij diabetes is bekend dat een andere leefstijl kan leiden tot gezondheid. Dat is bij hart- en vaatziekten nog niet in gelijke mate duidelijk. Maar als je nagaat dat een ongezonde leefstijl invloed heeft op de gezondheid en dat er een aannemelijke kans is dat die bijdraagt aan het ontstaan van hart- en vaatziekten, ziekten die zelden ontstaan bij gezonde mensen, dan zou het interessant kunnen zijn het eens over een andere boeg te gooien. Dus een gezonde leefstijl aannemen die bij zoveel anderen de basis vormt voor hun gezondheid, voor de afwezigheid van hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl is een regelrechte aanslag op ziekte. Ziekte heeft het niet makkelijk in een lichaam van een gezond levend iemand, zeker als die een mindset heeft die is gericht op het bereiken van een gezonde geest in een gezond lichaam. Het heeft vanzelfsprekend de voorkeur om je leven op deze manier te beginnen, maar ook als de ziekte al is ingetreden, kan gezond leven veel betekenen. Ter inspiratie van wat een gezonde leefstijl kan betekenen, tref je aan het eind van dit hoofdstuk het verhaal van Wim Tilburgs. Ik teken het op voor het grootste gezondheidsmagazine van Nederland, Plus Gezond. In het artikel stonden nog 3 van dergelijke verhalen. Het was een selectie van een lijst met 15 mensen die ziek waren, maar beter waren geworden en hun medicijnen konden laten staan na het aannemen van een gezonde leefstijl. Harvard-docent, arts en auteur John Abramson legde in een interview in 2014 uit dat bij het voorkomen van hart- en vaatziekten de focus vaak ligt op cholesterol, terwijl voeding en beweging eigenlijk veel belangrijker zijn. Het zijn net als niet roken, drinken in een bescheiden mate en het bereiken en behouden van een gezond gewicht niet altijd goede manieren om een laag cholesterol te bewerkstelligen, citaat, maar erg effectieve manieren om ons risico op hart- en vaatziekten te verminderen en de algehele gezondheid te bevorderen, einde citaat. Over statine zegt hij dat bij mannen met een significant risico op hart- en vaatziekten een statine het risico op deze ziekte kan verminderen, maar het is denk ik goed te beseffen, zegt hij, dat elk van de genoemde leefstijlveranderingen afzonderlijk waarschijnlijk belangrijker is dan het nemen van een statine en zelfs veel belangrijker als de veranderingen worden gecombineerd, einde citaat. Hoe gezond is Daan de Wit, de schrijver van dit boek? Tijdens de afrondende fase van het schrijven van de cholesterolmythe laat ik mijn arteriële leeftijd bepalen. Ik ben 50, maar hoe oud schat de arteriograaf, een geavanceerd meetapparaat, mijn hart en vaten in? Al een aantal jaar ben ik bezig met het onderwerp gezondheid. Die interesse kreeg een impuls door een combinatie van factoren. Een ervan was mijn wekelijkse bezoek aan mijn steeds zieker wordende moeder, leidend aan de erfelijke ziekte van Huntington, die haar hersenen en lichaam over een periode van 20 jaar structureel afbrak. Een vrouw ooit met zulke goede looks dat ik me afvroeg hoe mijn vader haar toch had weten te schaken, die uiteindelijk veel te jong, zoals dat gaat bij Huntington, opgekruld in bed het leven laat. Het is een mensonterende ziekte. Tijdens mijn bezoeken aan mijn moeder, de laatste 8 jaar van haar leven in een verpleeghuis, zie ik overal om haar heen allerlei vormen van ziekte. Het maakt indruk, iedere week weer. Tegelijk word ik ook zelf een dagje ouder en word, zonder dat het zijn arts of iemand anders opvalt, mijn vader zo ziek dat hij op de operatietafel moet worden gered. Hij heeft 3 dichtgeslipte aders en 2 slagaders die voor 80% dicht zijn. Het zijn feiten die eraan bijdragen dat mijn journalistieke interesse, die zijn weerslag vond in mijn eerste 2 geopolitieke boeken, zich omdraait van ver weg naar dichtbij. Met dezelfde onderzoekende blik als de afgelopen 15 jaar begin ik te kijken naar mijn gezondheid. Ik ben wat ik eet, maar wat eet ik eigenlijk? Wat ligt er nou precies op mijn bord? Na 2 jaar intensief onderzoek naar wat gezondheid is, ligt er Weet wat je eet. Een boek dat laat zien hoe de oudste kennis over voeding wordt bevestigd door de nieuwste wetenschap. Ik heb mezelf ermee geholpen en tegelijk tal van anderen blijkt uit de verhalen die lezers me vertellen over wat het boek voor hen heeft betekend. Sommigen willen meer en vragen of ik hen coach of komen een VIP-dag doen met een supermarktsafari waarbij we als een soort jager-verzamelaar door de supermarkt trekken. Op die momenten merk ik dat mijn verhaal over gezondheid vele malen groter is dan ik in het boek kwijt kon. Niet zo gek omdat niet alles zich goed laat vatten in geschreven tekst en ik iedere dag weer bijleer. Wat betekent al die kennis voor mijn eigen gezondheid? Een deel van het antwoord komt van de arteriograaf. Tal van uitslagen van anderen heb ik geanonimiseerd ingezien. Mensen die net als ik ook 50 zijn, maar een hart- en vaatleeftijd hebben van 60 of 70. Dat is wat je niet wil, maar hoe het tegenwoordig vaak wel gaat. Het doet mij denken aan mijn 81-jarige kortademige vader die ik begeleidde naar het ziekenhuis. Vanwege corona moest ik buiten blijven en werd ik gebeld door de cardioloog. Uw vader heeft hartfalen, was de trieste uitslag. Ik word aangesloten op de armband van de arteriograaf, een apparaat dat een bloeddrukmeting doet die zo geavanceerd is dat hij in staat is weer te geven wat de kwaliteit is van je slagaders en je hart. De meting die volgt wordt zoals gebruikelijk 3 maal herhaald om fouten uit te sluiten. Even later begint de printer te pruttelen. Allerlei cijfers en grafieken ontvouwen zich, ook die over de leeftijd van mijn hart en vaten. Die blijkt gelukkig niet 70 te zijn of 60, Maar ook niet 50, niet 40, niet 30, niet 20, maar 16. Komt bijna niet voor, zegt de importeur van het apparaat met enige verbazing in zijn stem. Ook de arts die de test afneemt, kijkt ervan op. Mij geeft het gevoel dat mijn verzamelde kennis over gezondheid zich uitbetaalt. Soms als ik onderzoek deed naar leefstijl, gezond at of meer het zweet werkte in de sportschool, schoot me wel eens een beeld van de binnenkant van mijn lijf door mijn hoofd. Een kloppende hart, een stromende bloed, de aderen waar het bloed voortdurend doorheen zuist. Je weet dat het gebeurt, maar echt zicht heb je er niet op. Dat zicht is nu iets verhelderd. Mijn over de jaren ontwikkelde visie over gezondheid, waardoor ik ook anderen heb zien opbloeien, werkt als het gaat over mijn vaatstelsel precies zoals ik had gehoopt. Dat is leuk om zwart op wit te zien. Leefstijl is cruciaal als het gaat om lichamelijke gezondheid, is mijn overtuiging. Maar ook voor geestelijke en zelfs spirituele gezondheid is van groot belang wat de kwaliteit is van het vat. Of je daar nu het lichaam mee bedoelt of het bloedvat. De rol van stress bij hart- en vaatziekten. Bij hart- en vaatziekten gaat het al snel over gebrekkige voeding of roken of te weinig beweging. Maar hoe groot is de rol van stress? Was het slechts de weinig fitte leefstijl van mijn vader die leidde tot het blokkeren van zijn slagaderen, waarna hij op de operatietafel belandde en moest worden gedotterd? Of was er ook een rol voor het overlijden van zijn vrouw, mijn moeder, niet lang ervoor? En al eerder was er stress door het horen van de uitslag van de Huntington-test, de ziekte die zich vrijwel meteen daarna manifesteerde, de zorg die volgde en later werd overgenomen, maar toch werd gevolgd door het verdriet van het vorderen van haar ziekteproces en haar uiteindelijke overlijden. En dan ben je dus weduwnaar na een lange periode waarin je toch al niet meer echt samen was. In hoeverre hakt die stress erin en kan die bijdragen aan hart- en vaatziekten? De Britse arts Malcolm Kendrick besluit het onderwerp stress in relatie tot hart- en vaatziekten nader te bestuderen en haalt in zijn beschrijving Italiaans onderzoek aan uit 2016 van de periode na de val van de muur. Ik kan me de rechtstreekse beelden van de val nog herinneren. Onvoorstelbaar wat we toen zagen. Maar beeld je eens in dat je aan de andere kant van die grens bent opgegroeid. In het onderzoeksverslag over de fysieke gevolgen van grote economische en politieke veranderingen staat dat acute psychologische stress een van de stuwende factoren was van de scherpe sterftetoename in de voormalig communistische landen. Einde citaat. In Centraal-Europa daalde de piek al snel, maar in grote delen van de toenmalige Sovjet-Unie keerde de levensverwachting pas vanaf 2013 terug naar het niveau van 1989. Kendrick haalt er een aantal lijngrafieken bij die specifiek gaan over hart- en vaatziekten. Er zijn duidelijke pieken waarneembaar vanaf 1989 die veel later weer dalen. Dergelijke pieken en dalen zijn in die periode niet te zien in westerse landen. Het valt Kendrick op dat er binnen de daling een korte piek is te zien. Die lijkt te wijzen naar een bijzonder moment. De crash in 1998 van de Russische munt, de roebel. De Italiaanse onderzoekers beschrijven de maatschappelijke chaos die toen ontstond en hoe armoedecijfers van 2% naar 40% opklommen. Stress is een eind verderop op de wereld ook waarop de regering van Australië wijst als die de beroerde fysieke toestand beschrijft van de originele bewoners van dat land, de Aboriginals. Stress wordt daarbij een significante factor genoemd met ook hoge niveaus van zorg en depressie. Er wordt onderzoek verricht onder de Aboriginals dat zich vertaalt naar 1490 hartaanvallen per 100.000 per jaar. Wat een opmerkelijk verschil is, 6 maal zoveel, met de 240 van de reguliere populatie. Het zijn de extreemste cijfers die Kendrick ooit heeft gezien. Een soort gelijke onderzoeksresultaten, maar minder extreem, zijn te zien bij de originele inwoners van Amerika. Dat blijkt uit een review in 2005 getiteld Stress, Trauma en Coronaire Hartziekte. Kendrick, waar je ook kijkt, is te zien dat bevolkingen die zijn blootgesteld aan significante sociale ontwrichting of grote psychosociale stressors hoog scoren op coronaire hartziekten en andere hart- en vaatziekten. En als gevolg van stress en spanning komen de insuline-antagonisten adrenaline, groeihormoon, glucagon en cortisol vrij. Geen wonder dat de bloedsuikerspiegel stijgt, einde citaat. In 2010 publiceerde ik het boek Dossier Mexicaanse Griep, een kleine griep met grote gevolgen. Het was bedoeld als waarschuwing om te voorkomen dat we opnieuw dezelfde fouten zouden maken als toen, zoals geheime contracten, geheime comité's, experimentele vaccins en belangenverstrengelde adviseurs en organisaties. Met corona lijkt het erop dat dezelfde fouten zijn herhaald, met dit verschil dat vanwege de economische schade de gevolgen veel ernstiger zullen zijn. Wat zullen alleen al vanwege de ontstane stress de gevolgen zijn voor de gezondheid? Het verhaal van Wim Tilburgs. Zoals beloofd als laatste nog een opbeurend verhaal uit een artikel dat ik schreef voor het tijdschrift Plus Gezond. Het is een van de vele voorbeelden van wat de positieve impact kan zijn van een leefstijlverandering. Ik sprak ervoor met Libanon-veteraan Wim Tilburgs, 60 jaar. Hij had diabetes type 2, obesitas, woog 128 kilo, spoot 3 maal daags insuline, gebruikte Zoloft, simvastatine, Ritalin, decapine en metformine, een middel dat de bloedglucose verlaagt. Zijn tanden en kiezen zaten op een gegeven moment zo los dat hij ze met de hand eruit kon halen. Ook was hij kortademig, snurkte hij en had hij zo'n slechte conditie dat hij weinig kwaliteit van leven had. Totdat hij in 2015 een lezing ziet bij RTL Late Night van de Amerikaanse wetenschapper Robert Lustig over suiker. Het is het begin van een zoektocht naar gezonde voeding die Tilburgers leidt naar een manier van eten die niet is gebaseerd op suikers, maar op vet. Hij zegt pasta en brood vaarwel en omarmt vette worst, avocado, vetrijke vis zoals haring en zalm. Zijn huisarts raadt het af, citaat, want het zou slecht zijn voor mijn cholesterol, het was niet volgens de schijf van 5 en ik zou er spiermassa mee verliezen, einde citaat. Maar Wim zet door met als gevolg dat hij na 2 dagen kan stoppen met insuline en na enige tijd ook met de andere medicatie. Tijdens het proces valt hij 40 kilo af. Zijn vrouw doet mee en verliest 20 kilo. Inmiddels voelt hij zich, citaat, fitter dan 30 jaar geleden, einde citaat, en heeft hij zich met zijn website jeleefstijlalsmedicijn.nl tot doel gesteld 100.000 diabeten te helpen zich van hun ziekte te verlossen. Hanno Peil, hoogleraar diabetologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Het geval van Wim is bijzonder, maar zeker niet uniek. Er zijn inmiddels veel meer mensen die dit meemaken. Wim is wel een prachtig voorbeeld van de kracht van leefstijlaanpassing tegenover medicatie bij de behandeling van leefstijlgebonden aandoeningen. Hij heeft 14 jaar geworsteld met medicijnen, wat hem helemaal niets bracht. En op het moment dat hij zijn leefstijl aanpakt, is het binnen een week gebeurd, einde citaat. Peil legt uit dat niet alleen bij diabetes verbetering kan optreden als gezondheid centraal wordt gesteld. Zijn opsomming van aandoeningen waarbij een gezonde leefstijl een belangrijke bijdrage levert aan verbetering is indrukwekkend. Citaat, hart- en vaatziekten, chronische darmaandoeningen, astma, auto-immuunaandoeningen zoals reuma en MS en verder psychiatrische aandoeningen, depressies, schizofrenie en psychoses misschien wel. Het is een heel breed scala aan ziektes waaraan we iets kunnen doen, einde citaat.